Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. Vanmorgen is er voorbereiding op het heilig avondmaal, dat volgende week bediend zal worden. Aanstaande woensdag is er een bidstond in ons kerkgebouw. Aanvang is om 7:30. De kerkraad nodigt u uit en roept u van harte op om deze avond aanwezig te zijn. Voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Psalm 25, versen 2 en 4.
Thank you.
Gemeente, wij stellen ons eerst onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. En daarna zingen wij Psalm 11, het derde vers. Dal wijze God beproeft wel eens de oprechten en tuchtigt hen. Maar elk die het kwaad bemint, die met geweld zijn naaste durft bevechten. En wat u daar verder vindt in Psalm 11, het derde vers. Nadat wij eerst geluisterd hebben met eerbied en ontzag naar de heilige wet van God. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing van morgen vindt u in het boek Zacharia. De profetieën van Zacharia, wij lezen de versen 1 tot en met 5 van hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 5. En dan lezen wij het woord van de Heere. Daarna toonde hij mij Jozua, de hoge priester, staande voor het aangezicht van de engel des Heren. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Doch de Heere zeide tot de Satan, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Jozua nu was bekleed met vuile klederen, als hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen antwoordde hij en sprak tot degenen die voor zijn aangezicht stonden, zeggende, doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal uw wisselklederen aandoen. Die zeg ik, laat hen een reine hoed op zijn hoofd zetten. En ze zetten die reine hoed op zijn hoofd en zij togen hem klederen aan en de engel des Heren stond daarbij. In deze dienstgemeente willen wij mediteren over het laatste gedeelte van vers 2. Uit vers 2, de woorden, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij ook denken aan broeder Ab Boeter. Die is opgenomen deze week in het ziekenhuis. En het blijkt dat hij ernstige hartproblemen heeft en dat de dokters ook verder weinig voor hem kunnen doen. Hij hoopt wel met enkele dagen, als alles goed mag gaan, weer thuis te komen. Maar zijn situatie is blijvend ernstig. Zullen we samen de Heere bidden? Heere, wat een voorrecht is het om hier samen te komen in uw huis. Om samen die psalmen te zingen die genomen zijn uit uw woord. Die psalmen die van recht en genade spreken. De psalmen waarin wij uw lof bezingen. Ook vanmorgen hebben we dat al gedaan. En het gezang mocht omhoog klinken tot u. En geef dat het ook voor uw troon wel behagelijk mag zijn dat we gezongen hebben, dat uw goedheid kent geen palen, ja, die kent geen grenzen. Er is geen einde aan uw goedertierenheid. En eigenlijk hebben we dat allemaal wel iets van ervaren deze week. Alleen al het feit dat u ons bewaard hebt, dat u ons hier weer samenbrengt in uw huis. En dat we weer dat evangelie mogen horen van redding van zondaren uit de eeuwige brandingen. Want daar hebben we ook al van gezongen in Psalm 11. Van zwavel en vuur en van oordelen en stormen die over de goddelozen zullen gaan. Maar nu brengt u ons in uw huis om ons daarvan te verlossen. En ons de vrede te doen smaken die er ligt in u. Heren, wij belijden dat van nature zijn wij allemaal onder de toren Gods. En nog gaat het hierom in het leven dat we van uw toren verlost worden. Dat we als een vuurbrand uit het vuur gerukt worden. En heren, wij zeggen u dank dat wij dit heerlijk evangelie mogen horen. Geef dat we dat zeer kostbaar achten. Dat we dat niet maar voor kennisgeving aannemen. Want de grootste meerderheid van de bevolking van deze wereld hoort deze boodschap niet. En ook wij behoren in ons land tot een kleine minderheid die dit evangelie mogen horen. En daarom is het een groot voorrecht. U maakt onderscheid waar er geen onderscheid is. Want wij zijn niet beter dan anderen die niet naar de kerk gaan. We belijden u, Heere, dat wij slechter zijn. En waarom is dat, dat wij slechter zijn? Dat is, Heer, omdat wij uw woord weten. Omdat velen van ons van onze kinderjaren af zijn opgevoed onder de waarheid. En als u nou komt vragen in ons leven, waar is de vrucht? Heere, wat moeten wij dan tot u zeggen? Dan moet u het u belijden, ga niet in het gericht met ons. En zo hebt u vele redenen om ons te verlaten en aan onszelf over te geven. Maar Heere, wij bidden u of u in genade u over ons wilt ontfermen. En of u in genade op ons wil neerzien. Wil geestelijke bemoeienissen met ons hebben. Wilt u, Heere, harten en zielen openen. Hen bezoeken met uw woord. Laat uw woord daarin mogen binnendringen bij jongeren en ouderen. Heere, we bidden u om het eeuwig behoud van hen die nog zonder Christus leven. Ook in ons midden. U kent de harten, wij niet. Uw woord getuigt het ons en de praktijk laat het ons steeds weer zien dat mensen heel uiterlijk, uitwendig zich kunnen voordoen alsof ze u kennen en dienen, maar dat hun hart ver van u is. Heere, u kent ons hart. En wij bidden u, wilt u, naar gelang van de nood van ons hart, bemoeienissen met ons hebben. Wilt u jongeren tot u trekken, hun ogen openen voor de leegheid en de dwaasheid van de wereld? Wilt u hun ogen openen voor de gruwelijkheid van de zonde? En wilt u, Heere, tot bekering brengen? Dat ze u toegewijd mogen zijn door de liefde. Heere, stort de liefde uit in onze harten. De liefde tot u, de liefde tot de naaste. Dat de liefde van Christus in ons mag wonen. En dat wij u mogen leren liefhebben, omdat we zien dat u ons eerst zo uitnemend hebt liefgehad. Dat u uw zoon hebt gegeven. Heere, wat een evangelie, wat een machtige woorden. God geeft zijn zoon voor goddeloze mensen. O Heere, laten we daar nooit gewoon aan raken. Maar laten we steeds weer heel klein voor u mogen worden. En beseffen iets van uw grootheid, van uw liefde, van uw genade, van uw geduld, van uw opzoekende ontferming. O Heere, bekeer ons tot u. En wil zo bemoeienissen met ons hebben deze week. In de week van voorbereiding op het heilig avondmaal. U zegt het tegen uw volk en kinderen dat zij zich moeten beproeven. En dat ze alzo moeten eten. Omdat u hen roept. Heere, laten we zo bezig mogen zijn met dit apostolisch vermaan. En wilt u geven, Heere, licht ook in harten van hen die zich afvragen, horen zij bij u of niet? Heere, wilt u licht schijnen over uw eigen werk? En ook hen die geen licht bij zichzelf zien, Heere, laat ze maar als die blinde Bartimeus tot u mogen vluchten. En u bidden om uw ontferming. Of bidden en smeken zoals die tollenaar in de tempel. Die heen ging gerechtvaardigd. Terwijl hij alleen maar uitgeroepen had, o God, wees mij de zondaar genadig. En we lezen niet eens dat hij zich bewust was van de rechtvaardiging. Want Heere, u neemt zondaren aan. Boetelingen, smekelingen. U ziet hen aan in uw zoon. En dat is de enige hoop, Heere, die wij hebben. U, Heere Jezus. Uw verzoenend werk. Laat dat het rustpunt voor ons hart mogen zijn. En laten daar de ogen al meer voor mogen op open gaan. En dat ons hart en leven gericht mogen worden op u. Dat we niet voor onszelf willen leven, maar voor u. En dat het op ons mag drukken, hoe wordt God verheerlijkt in mijn leven? Ja, laten we daar maar over nadenken, heren. En met die vraag steeds weer bij u terugkeren. En wilt u licht geven en het duidelijk maken. Heere God, wilt u bemoeienissen zo met ons hebben. Wil de gemeente bouwen en bewaren, beschermen en zegenen. Dat uw geest hier mag wonen en werken. We zeggen u dank, Heere, voor de afgelopen week, ook voor de ledenvergadering die we mochten hebben. En voor de eenparigheid die daar was. En wanneer nu de plannen verder uitgevoerd moeten worden voor renovatie en plannen uitgewerkt, Heere, wilt u daar uw zegen over geven. En wilt u alles wel maken. Dat het een grote verbetering mag zijn van ons mooi kerkgebouw, waar we zo graag in bijeenkomen. Heere, wilt u geven dat het alles gezegend mag worden en alles wel en voorspoedig mag verlopen. Heere God, we willen u bidden voor heel de gemeente, voor hen die worstelen met ziekte, met behandelingen, zij die tot u roepen, omdat u alleen uitkomst kunt geven, Heere, wilt u hen niet beschaamd doen staan, maar wilt u uzelf verheerlijken in hun hart en ziel en leven. We willen in het bijzonder u bidden voor broeder Boeter. Heere, hij heeft een moeilijk bericht moeten krijgen deze afgelopen week. Dat zijn hart zo slecht is dat er niets aan te doen is. Heer, u hebt hem geleid. U bent ook uw weg gegaan met hem in het leven. Hij heeft uw ontferming nodig. En zo leggen wij hem als gemeente voor u neer. En wij bidden u, Heere, of u in zijn ziel wilt werken. Dat hij de vastheid mag vinden in u. En dat bij u een geopend toegang is tot de genadetroon. Dat hij dat mag zien. En dat hij ook mag binnengaan. En dat hij ook mag zien op die gezegende borg. Wilt u voor hem zijn toevlucht wezen. En dat hij op uw tijd zou mogen binnengaan. Als een vuurbrand uit het vuur gerukt, eeuwig vrij, eeuwig behouden. Heere, wilt u dat bij onze broeder bewerken? Gedenken ieder van ons, ook hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Bedouw hen met uw zegen. We bidden u, Heere, uw zegen over uw koninkrijk, over uw kerk, wat overal bijeenkomt. Op verschillende plaatsen, heel de wereld door, breid uw koninkrijk uit en laat het vandaag, Heere, een machtige oogstdag mogen zijn voor u. En dat de engelen voortdurend jubelen, omdat er steeds weer mensen komen, misschien wel als nooit tevoren. Die mensen die u aanroepen, zondaren, die zich bekeren tot de levende God. Heere, wilt u het bewerken. En zegen ons nu in genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen eerst het eerste gedeelte lezen van het formulier om het heilig avondmaal te vieren. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht in welken hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. En zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen. En voor waardige medegenoten van de tafel zijn Zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. Gemeent, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is bestemd voor de kerk. En de tweede collect is bestemd voor het veldwerk op Goeree Overflakke. En dan willen we dan zingen Psalm 97, de versen 2 en 4. 97, 2 en 4. geliefde gemeente, de profeet Zacharia werkte na de ballingschap en heeft aan Israël het woord van de Heere gebracht. Het volk was net teruggekomen uit ballingschap, was bezig de tempel te herbouwen en Jeruzalem weer op te richten. Maar toch was het niet goed met dat volk, want ze dienden de Heere niet oprecht. Ze waren meer gericht op welvaart en eigen voordeel. Ook was er afgoderij weer onder het volk en gemengde huwelijken met heidenen. En in die setting heeft de profeet Zacharia gepredikt. Hij roept het volk op tot bekering en dat ze toch niet weer, zoals hun voorouders zouden doen, die voor de ballingschap geleefd hebben, dat ze van de Heere zouden afvallen. Hij waarschuwt hen daarvoor. En hij mag preken van de verzoening die er ligt in de Heere Jezus Christus. Want Zacharia preekt hier in feite over Christus die nog komen moest. We mediteren over de woorden, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? We zien hier de priester Jozua. Hij wordt ten eerste aangeklaagd en ten tweede hij wordt vrijgesproken. De priester Jozua, hij wordt aangeklaagd, hij wordt vrijgesproken. Het gaat hier over een zekere Jozua. En jongens en meisjes, jullie kennen Jozua wel, die het volk Israël uit Egypte gebracht had in het beloofde land, nadat Mozes door de Heere was weggenomen. Toen moest Jozua het volk leiden en hij moest strijden en vechten tegen de Kanaanieten. Maar deze Jozua leefde 500 jaar hiervoor, of wel 700 jaar hiervoor. De Jozua waar wij het nu over hebben is een heel andere man. Hij is een priester. Hij is hoge priester. En zijn grootvader was de hoge priester Seraja, die door koning Nebukadnezar gedood werd. In 2 Koningen 25 vers 18 leest u dat. En de vader van Jozua, die heette Jozadak. En hij werd meegenomen in de ballingschap. Dat leest u in 1 Kronieken 6, vers 15. En nu heeft deze kleinzoon van Seraja en de zoon van Jozadak, hij is Jozua. Hij heeft nou het voorrecht dat hij terug mag keren met het volk uit de ballingschap naar Jeruzalem. En dat hij weer hoge priester mag zijn en mag dienen in de tempel. Hij mag tussen de Heere God en het volk Israël instaan. Hij mag de dienst der verzoening doen, de offers brengen en bidden voor het volk en het volk namens de Heere zegenen. Maar er is een probleem. En het is feitelijk een groot probleem. Want Jozua zelf is in problemen gekomen. Want wij zien hier in vers 1, hij staat voor het aangezicht van de engel des Heren. Hij staat daar. En dat staan betekent hij wordt voorgeleid voor de rechter. We zijn hier eigenlijk in een rechtszitting terechtgekomen. Opeens zien wij dat voor ons. Jozua staat voor de engel des Heren. Hij wordt voorgeleid voor de rechter. En wie is dan die engel des Heren? Het is niet een gewone engel, maar het is een ongeschapen engel. Deze engel des Heren is de eeuwige zoon van de Vader. Straks in vers 2... wordt hij aangeduid met Heere. En daarom weet u het, dat deze engel des Heren met hoofdletters, dat de ongeschapen Heere Jezus Christus is. De nog niet vlees geworden, zoon van God. Hij is de eeuwige zoon van de Vader. Maar waarom wordt hij hier dan engel genoemd? Dat is omdat het woord engel betekent eigenlijk boodschapper. En God heeft toch zijn zoon in deze wereld gezonden om het evangelie te verkondigen, om God bekend te maken aan de mensen, de enige geboren zoon des vaders, die aan de boezem van de vader was, die heeft hem ons bekend gemaakt. We zien hier een recht zitten. En daarbij is de Heere God feitelijk de rechter. Jozua is de beklaagde. En de openbare aanklager staat aan zijn rechterhand. Dat was de plaats waar een openbare aanklager zou staan. Aan de rechterhand van de beklaagde. Dat vindt u bijvoorbeeld in Psalm 106. Nee, 109, vers 6. Waar de vloek over de goddeloze wordt uitgesproken en dan lezen wij: de Satan sta aan zijn rechterhand. Dan zal de Satan hem aanklagen. En tegen al die aanklachten heeft die goddeloze niks te zeggen. En hij moet naar het goddelijke recht verdoemd worden. Die aanklager staat aan de rechterhand. Nou, zo zien we ook hier een openbare aanklager aan de rechterhand van Jozua. En wie is die openbare aanklager? Het is de duivel. De duivel weet dat Jozua gezondigd heeft. Hij heeft natuurlijk Jozua verleid tot bepaalde zonden, tot bepaalde verkeerde gedachten. En wat er ook geweest is. De duivel heeft Adam en Eva verleid. Maar zij hebben er wel in toegestemd. Maar in ieder geval Jozua hier, hij staat hier schuldig. En nu vindt de duivel het maar wat mooi om die zondige mensen aan te klagen. Want hij weet dat naar het goddelijke recht God de zondaar moet straffen. De zonde moet ongedaan gemaakt worden. En daarom zien wij hier in vers 1 dat de Satan aan de rechterhand van Jozua staat om hem te weerstaan, tegen te werken. De duivel wil niet dat de tempel herbouwd wordt. Wil niet dat de hoge priestelijke dienst hem weer aanvang zal nemen onder het volk. En daarom klaagt hij Jozua aan. En hij kijkt als het ware de Heere God aan als hij dat durft te doen. En zegt dat hij is een zondaar. En naar uw recht moet hij gestraft worden. En u kunt niet van uw woord vandaan. Hij moet gestraft worden. En zo zien we steeds dat de duivel, de Satan, is degene die weerstand, de tegenwerker. Hij werpt weerstanden op. Hij wil verderven. Hij wil Gods kinderen bestrijden en aanvallen. Dat zien we hier duidelijk. Daar staat Zacharia. Daar staat Jozua staat daar. En hij wordt steeds bestreden en aangevallen. En Calvijn tekent hierbij aan in zijn commentaar dat het eigenlijk toch niet verwonderlijk is dat het hier gebeurt. Dat doet de duivel nou altijd. En eigenlijk zegt Calvijn, kunnen wij ons, en daar zult u ook wel last van hebben en ik ook, dat we ons verbazen. Waarom zijn er zoveel bestrijdingen juist tegen christenen in deze wereld en heel de geschiedenis door? Waarom zijn er zoveel vijanden die tegen ons woeden? En waarom staat heel de wereld in haat tegen ons op, vraagt Calvijn. En dat terwijl Gods kinderen geen enkele haat opwekken. En zich ook niet hatelijk of gemeen of hard opstellen. En waarom wij zo verwonderd zijn, dat ligt hierin, dat wij niet beseffen dat wij tegen de duivel strijden. En dat de duivel de vorst is van heel deze wereld. En hij port alle mogelijke mensen aan om christenen juist te bestrijden en te haten. En dat gebeurt nog. Het is alsof je de krant leest. Waarom zijn moslims en fanatieke hindoes en radicale boeddhisten en communisten en atheïsten en zogeheten wetenschappers allemaal verbonden tegen het christendom? Waarom wordt Gods woord belachelijk gemaakt? Waarom wordt zijn naam als een vloekwoord gebruikt door zeer veel mensen? Waarom? En dat terwijl juist toen het christendom in onze maatschappij kwam, er orde kwam, er rechtsorde kwam, er barmhartigheid kwam en ziekenhuizen en zorg voor de naaste. En dat juist door het christendom er universiteiten opgericht werden. En dat de studie gepropageerd werd. En dat technologische ontwikkelingen gestimuleerd heeft. Het is juist door het christendom dat alleen maar liefde propageert. Dat de liefde gekomen is en dat de Heere mensen verandert in liefhebbers van God en liefhebbers van hun naasten. En ze plegen geen opstand. Ze betalen hun belastingen. Ze zijn gehoorzaam aan hun overheid. Maar waarom worden zij dan juist vervolgd? Omdat de duivel hen ophitst tegen de Heere, tegen Christus en tegen allen die hem volgen. En zo zien we hier ook dat de duivel weerstaat, werkt tegen, klaagt aan deze dienaar Jozua. En waarom doet hij dat? Wat mankeert er nou aan Jozua? Nou, hij is bevlekt met zonden. En hij verdient te sterven. Hij heeft tegen God gezondigd. Het lijkt alsof de duivel gelijk heeft. De duivel staat altijd klaar om Gods kinderen aan te vallen. We lezen ook in het boek Job dat de duivel in de hemel kwam. Waarom kon hij daar komen? Omdat hij naar het goddelijke recht kon zeggen dat Job, die dient u alleen maar omdat u zo goed voor hem bent. En de duivel in de hemel kan de broederen aanklagen. Gods kinderen aanklagen. Want ze hebben gezondigd en u moet ze straffen. Zo lezen wij in Openbaringen 12 vers 10 dat de duivel de aanklager van de broederen genoemd wordt. En dat hij hen aanklaagde voor de Heere God bij dag en bij nacht. Voortdurend was de duivel bezig om de heilige Heere God lastig te vallen. En te zeggen, u moet die mensen daar straffen. Want ze hebben gezondigd. Uw wet dat niet gebroken kan worden, gebiedt dat. En Jozua heeft gezondigd. En hij is in grote problemen. En hij heeft geen verdediging. En naar het recht van God moet hij in het vuur geworpen worden. De hel. Hij moet de straf ingaan. Dat weet hij ook. Hij heeft geen verontschuldiging, daarom zwijgt hij. Hij zwijgt. Je hoort geen woord van hem. Hij staat daar inderdaad met vuile klederen. En dat is een beeld van zijn zonde. Een hoge priester moest een smetteloos kleed dragen. Maar nu staat deze hoge priester met een vuil kleed voor de Heere God. Dat is symbool van het vuil van heel zijn leven. En eigenlijk staat deze hoge priester Jozua model voor het volk. Want de hoge priester was vertegenwoordiger van heel het volk. De hoge priester had een hele mooie plaat op zijn borst en daarin waren de namen op edelstenen gegraveerd van de 12 stammen van Israël. En als de hoge priester dan zo in het heilige ging om te bidden met die namen van het volk op zijn borst, dan vertegenwoordigde hij het volk. Eigenlijk staat hij hier model, symbool voor het volk. Vertegenwoordiger van het volk. En nu staat hij hier met bevuilde kleden. Dat betekent heel dat volk heeft ook vuile klederen. Zelfs nu ze teruggekomen zijn uit de ballingschap, zijn ze nog steeds beladen met zonde en vuil. Maar eigenlijk staat Jozua hier model voor elk mens. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ze moeten allen de heerlijkheid van God, de zaligheid van God missen. Omdat ze zondaar zijn. We staan allemaal met vuile klederen voor de Heere. Hebben we dat al gezien? Hebt u ook al eens gezwegen voor de Heer omdat u geen verontschuldiging had? En dat u daar schuldig geplaatst werd voor God? Verootmoedigen wij ons voor de Heer? Dat is iets wat we elke dag behoren te doen. Maar ook juist in de week van voorbereiding op het heilige avondmaal. Dan behoren wij ons te verootmoedigen. En dat betekent, jongens en meisjes, dat je jezelf heel klein en nederig maakt voor God. Dat je weet dat je helemaal niets verdient. Dat je alles eigenlijk verkeerd gedaan hebt. Dan word je zo klein, je verootmoedigt je. Denk maar aan die tollenaar in de tempel. O God, wees mij de zondaar genadig. Hij verootmoedigde zich. Werd heel klein. Want als God met ons in het recht zou treden, wanneer hij zou letten op al onze zonden, wie hier zou kunnen bestaan voor God? U en ik, we zouden allemaal moeten vergaan, allemaal weggeworpen in het vuur. En dan had God geen onrecht gedaan. Zijn we daar ooit wel eens echt bedroefd om geworden? Dat wij tegen een goeddoend God zondigen. Hij alleen maar goed. Probeer een lijst te maken van alles wat God u gegeven heeft. Alles. Nou, u komt er niet mee klaar. En probeer maar een lijst te maken van alles wat u verkeerd gedaan hebt. Nou, u hebt meer dan de helft al helemaal vergeten. Zijn we nou bedroefd geworden dat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben? Want het gaat hier uiteindelijk niet om Jozua, zelfs niet om het volk Israël, maar het gaat hier om u en mij. Wij zijn in problemen gekomen. Bent u al eens in grote problemen gekomen? De problemen van Jozua. Het kan zijn in het dagelijkse leven dat u problemen hebt, je schulden komt en iets moet afbetalen en niet kunt. En dan ligt u 's nachts wakker van dat u moeite hebt of andere moeite in het gezin waarop u drukt, waardoor u niet kunt slapen. Maar heeft deze moeite al op u gedrukt? Ik heb tegen God gezondigd. Uit onszelf zien we dat niet. We leven rustig door en we denken allemaal van onszelf dat we wel goed zijn. Tenminste beter dan anderen. Maar als de Heilige Geest onze ogen opent, zodat we gevoelig worden wat God van ons eist, dan gaat die last drukken. Dat ziet u bijvoorbeeld in de Christenreis door John Bunyan beschreven, hoe dan Christen in het boek las. En hij voelde een groot pak op zijn rug. En hij ging bedrukt en hij weende. Oh, ik moet sterven, wee mij, ik verga. Ik moet God ontmoeten en ik kan het niet. Alles wordt hier verbrand, alles gaat hier om. Ik moet omkomen, oh wee mij. En hij huilde. Nou, iets daarvan proeft u. Wanneer Gods geest u overtuigt van zonde en schuld. Het hoeft niet dezelfde beleving te zijn. Wat John Bunyan typeert bij christen. Want als u het vervolg leest, de christinnenreis. Daar leest u dat zijn vrouw een heel andere ervaring had. Dat bij haar anders was. Ook zij zag. Alles gaat hier verloren. Alles gaat hier weg. Maar haar beleving was toch iets anders. Daar hoop ik in een ander verband nog nader over na te denken. Niet nu vandaag. Maar wanneer een mens onder indrukken is, dan gaat de duivel hem aanklagen. Want het is bij de duivel zo, hij wil je of in valse rust brengen. Ach, het gaat allemaal wel goed en maak je niet zo druk. Oh, komt wel goed hoor. Valse rust. Of, als u dan ontdekt wordt dat het ernstig wordt en serieus wordt, u gaat vragen naar de Heer, dan wil hij u drukken in de wanhoop. Oh, het is veel te laat voor jou. Oh, denk je dat jij geloof krijgt? Denk je dat God naar jou nog wil horen? Je had de Heer al lang moeten zoeken, jaren geleden. Je hebt te veel gezondigd. Je hebt toch geen geloof. Het is te laat voor je. De genadetijd is voorbij. Je moet toch uitverkoren zijn, mens. Hoe durf je nu nog bij de Heer Jezus aan te komen? En dan wil hij een mens in de wanhoop brengen. Maar hij liegt. Altijd. Oh, de duivel kan je vullen met allerlei gedachten. Met vreselijke vloeken. Of met vleeselijke lusten. Of met allerlei aanvechtingen. En die razen door je ziel. En dat kan zo verschillen per persoon. Maar te midden van al deze aanvechtingen, al deze bestrijdingen en aanklachten, mag u weten dat Gods geest u trekt. Dat God de Vader u roept. En dat Christus u nodigt. En u mag weten dat Gods kinderen voor u zijn. Ze bidden voor u. En dat de engelen in de hemel verblijd zijn wanneer een zondaar op aarde gaat roepen om Christus. Misschien wel tegen hoop op hoop, maar hij gaat roepen naar Christus. Dan juichen de engelen in de hemel, maar daar hoort u niets van. Maar het gebeurt wel. En de enige die tegen u is, is de duivel. En hij liegt altijd. Te midden van al deze aanvallen en bestrijdingen mag u niet wegblijven van de Heer Jezus Christus. En dat u bestrijdingen hebt en aanklachten ervaart, betekent niet dat u nou bekeerd bent. Betekent niet dat u daarom moet rusten. Betekent niet dat u een kind van God bent, maar betekent wel dat u ziet dat u Christus nodig hebt. En dat is al heel wat. Als een mens ziet dat hij Christus nodig heeft, maar dan moet u niet in blijven rusten. In het besef dat u de Heer Jezus nodig hebt. U moet hem zelf omhelzen. U mag niet rusten in bepaalde overtuigingen. U mag alleen rusten in de Heere Jezus Christus. Christus Jezus. Hij is het doel. Hij is het leven. Aan zijn voeten te rusten. En op te zien naar hem. Doe het maar in uw binnenkamer. Zie maar op naar hem. En pleit op zijn volkomen werk. Daar vindt u rust. Daar snikt u het uit. En daar stroomt vrede in uw ziel. En dat zal ook gebeuren bij deze Jozua. Want hij wordt vrijgesproken. Niet alleen aangeklaagd, maar ook vrijgesproken. Want hij staat dus in die rechtszitting. Hij staat voor de Heere God. En de duivel klaagt Jozua aan. En Jozua kan niets terugzeggen. Maar voor Jozua staat de engel des Heeren. En deze engel is dus de Heere zelf. Vers 2. Doch de Heere zeide nu tot de Satan. De Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u, die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? We zien hier de nog niet vlees geworden Jezus Christus. Als de engel des Heeren. Hij is de Heere. En hij zegt tegen de Satan. De Heere, dat is God de Vader, hij schelde u. De Heere Jezus is eigenlijk de advocaat, de verdediger, de tweede persoon van de goddelijke drie-eenheid. En dat de Heere die zal schelden, dat is God de Vader. We zien hier al in het Oude Testament een heenwijzing naar de drie-eenheid. En de Heere Jezus Christus, die engel des Heeren, neemt het op voor Jozua. Hij verdedigt Jozua tegen die vreselijke aanklachten van de duivel. En hij zegt, de Heere schelde u, gij Satan. Ja, de Heere schelde u. Dat betekent, de Heere zal u straffen. En dat zal zeker gebeuren. Want er staat 2 keer, de Heere schelde u. De Heere schelde u. Dat zal zeker gebeuren. En dat gebeurde. Toen de Heere Jezus uitriep aan het kruis, het is volbracht. En toen ging er een angststoot door de duivel heen. Want nu is aan het recht van God voldaan. En nu kan de duivel geen aanklachten meer brengen. Van een Openbaring 12 vers 10, ik hoorde een grote stem. Zeggend in de hemel, een grote afkondiging, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, die hem verklaagde voor onze God dag en nacht, is neergeworpen. Hij kan geen geldige aanklacht meer inbrengen. Daarom mag hij ook nu niet meer in de hemel komen. Die dagen zijn voorbij. Omdat Jezus uitgeroepen heeft, het is volbracht. En dat loopt uit op Openbaring 20 vers 10. En de duivel die hen verleidde, werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers. Dat is zwavel. Alwaar het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. De duivel weet dat dit gebeuren gaat. Hij weet ook dat hij nog maar een kleine tijd heeft. En daarom is hij in onze dagen bezig alle dwalingen en ketterijen van voorgaande eeuwen samen te bundelen in onze tijd. Alles. Tegen de drie-eenheid, tegen de twee naturen van Christus, de beeldendienst, alles. Toverij, afgoderij, heidendom, hedonisme, zogenaamde wetenschap, die meent kritiek te kunnen uitoefenen op het heilige woord van God, omdat ze meen dat ze het beter weten. En de verschrikkelijke vervolgingen en de haat tegen Israël. Alles brandt en bruist samen in onze tijd. Daarom hebben wij als nooit tevoren in onze tijd nodig een levend geloof. Dat de liefde van Christus in ons hart woont. Anders hou je het niet. Anders word je meegetrokken. En dan val je in de vreselijke draaikolk die uitkomt. In de poel die brandt van vuur en zwavel. Hier in onze tekst zien wij dat de Heere Jeruzalem nog zal verkiezen. Al was het een goddeloze stad geworden. Al hadden ze tegen licht gezondigd en tegen de profeten. Al die boodschappen die ze gekregen hadden gezondigd. Meer gezondigd dan andere steden. Uit vrije liefde verkiest de Heere Jeruzalem. En verkiest de Heere Jozua. En dat is nou het geheim van elk kind van God. Een ieder wie de ogen zijn opengegaan. Die zijn vrijgekocht door de Heere Jezus Christus. Het is allemaal Gods vrije genade geweest. Wil nooit vergeten waar u vandaan komt. Wil daar maar elke dag aan denken, ook kinderen van God. En wees de Heere altijd dankbaar dat hij onderscheid in uw leven gemaakt heeft. Dat hij gekomen is in uw leven. Verkiezing in Christus. Want het wonder is dat God zijn recht volbracht heeft, gehouden heeft. Maar de straf werd voltrokken in Christus. Die de borg is en de plaats vervangen, zijn lichaam verbroken. Het brood wordt gebroken, de wijn wordt uitgegoten. En daarin zien we het wonder dat Christus in die vuurgloed gestaan heeft. Opdat zondige mensen vrijgesproken worden. En dat zou ook met Jozua gebeuren. Jozua wordt vrijgesproken. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Wat is dat, een vuurbrand? Vuurbrand, dat is brandhout. Dat is een stuk hout dat in het vuur gelegd is en op het punt staat verbrand te worden. Maar het wordt dan met een tang eruit gehaald. Het begint al te roken, er zijn al enkele vonken erop. Maar het wordt uit het vuur gehaald, die vonken worden er afgeklopt en daar ligt het dan. Gered uit het vuur. Het verbrandt niet. Zo is Jozua. Brandhout. Meer niet. Ik. Brandhout. U. Brandhout. Waardeloos in zichzelf. Niets in onszelf. Verachtelijk. Wanneer koning Achaz, een koning die voor de ballingschap leefde, belaagd werd door twee koningen van Efraïm, de tien stammenrijk, en van Syrië. Die willen Israël, die willen Juda aanvallen. En dan komt de profeet Jesaja tot Achaz en die zegt dan, in Jesaja 7, die twee koningen van Syrië en van Efraïm, dat is brandhout. Verder niet. Verachtelijk. Brandhout. Vuurbranden, dat zijn ze. Geen waarde. Brandhout is alleen maar geschikt. Wat kun je ermee doen? Alleen maar verbrand te worden. Voor alles ongeschikt. Je kunt er geen meubels van maken. En zo is Jozua. Brandhout. Geen gerechtigheid voor God. En hij staat model voor het volk. Ook het volk dat uit Juda was teruggekeerd. Uit de ballingschap was teruggekeerd. Is ook brandhout. Bezoedeld. Vuil. Geen waarde. En dat wordt nou de ervaring van elk kind van God. Wanneer u genade kent, dan weet u dat er in u ook geen gerechtigheid is. Dan weet u dat u ook niet kunt bestaan voor de Heere God. En dat is de werkelijkheid voor elk mens buiten Christus. Die kan niet bestaan en die zal ook niet bestaan voor de Heer. Als de Heer Jezus niet in ons woont en als wij hem niet leren liefhebben, dan zijn we nog in onze zonden. Dan kunnen we van alles doen in de wereld en menen dat alles wel mooi geweldig is, maar we zijn in wezen brandhout. Verachtelijk in de ogen van de Heere. Opstandelingen tegen God. Een vijand van onze eigen zaligheid. Dan zijn we onder de vloek. En die vloek is het vuur. Dus we komen in deze wereld van nature onder de toren van God. We zijn als het ware al gelegd op het vuur. Grote stapel hout. Het vuur brandt onderal. Nog even dan verbrandt alles. Het hout ligt er al op. Zo zijn wij. Maar nog niet in de vlammen. Soms wordt het begin van die vlammen ervaren in het leven. Mensen die verteerd worden door hun lusten, door zondige verlangens die nooit bevredigd kunnen worden, zijn vonken van de hel. Soms kunnen goddeloze mensen in wanhoop vallen. Ze beseffen de leegte van het leven, dat hun leven mislukt is. De angst kan hen overvallen. En ze hebben geen kracht en geen zin meer om nog tot de Heere te gaan. De wanhoop overvalt hen en verlamt hen. Dat is het begin van de hel. Dat zijn de vonken van de hel. Maar dan zegt de engel des Heeren, is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? En dat is het wonder dat Jozua getrokken werd als een stuk brandhout uit het vuur. Ook het volk Israël wordt als brandhout uit het vuur getrokken. En deze woorden zijn het geheim van elk kind van God. Dat is het grootste wonder, het heerlijkste wat in uw leven kan gebeuren. Dat de mens gered wordt. Een ziel die tot Christus bekeerd wordt, is als brandhout getrokken uit het vuur. U was bezig verbrand te worden en u was zeker totaal verbrand geweest. Ware het niet dat God ingreep in uw leven, dat hij uw verstand verlichtte, dat hij uw ogen opende, dat hij u zicht gaf op de werkelijkheid, dat u zijn woord zag en dat u zag wie u was en u zag hem die uw ziel lief had van alle eeuwigheid af. En u verschrompelde en u stortte in voor hem. En u beleed uw schuld en u beleed uw weerstand. En u beleed uw eigen gerechtigheid. En dat u uzelf altijd beter vond dan een ander. En dat u ziet uzelf als gans verachtelijk voor hem. En dan smeekt u om één ding, genade, gena, o God, gena, zie hoe een boeteling pleit. Dat is het wonder en dat gebeurt, dat doet God nog, ook in ons midden. Dat is almachtige liefde van God die ingrijpt in een mensenhart. Het is de vrije liefde van God. Want dan gebeurt het wonder dat de Heere die stukken brandhout, die takken en die blokken hout, gaat inlijven in zijn eigen lichaam. En hij gaat ze veranderen en vernieuwen. En dan worden ze een vruchtbare tak. Ze brengen vruchten voort van geloof en bekering. En het zijn andere mensen geworden. Dat is de kracht van de Heere in het leven van zondaren. Dat is zo heerlijk. Hij verandert mensen, zodat ze in plaats dat ze waardeloos en verachtelijk zijn, dat ze vruchten gaan dragen van liefde tot God, van liefde tot de naaste. Die mensen zijn een genoegen om je heen te hebben. Zo heerlijk, zo gericht op anderen, zo gericht op de Heere, zo ootmoedig, zo nederig, weten ze waar ze vandaan komen. En dan begeren ze dat Gods beeld, het beeld van Christus, op hen gelegd wordt. Dat ze vruchten mogen dragen. En dat al hun vrucht uit Christus gevonden wordt. Dat is zo heerlijk. Bent u al gered uit het vuur? Bent u al gered door de Heere? Het is zo heerlijk om een christen te zijn. De wereld zegt dat niet. En u zult het zelf ook misschien niet zeggen. Dat het zo heerlijk is om een christen te zijn. Ook al wordt u aangevochten En wordt u bestreden? Is niet altijd makkelijk, maar het is toch zo heerlijk, want de Heer is met u. Hij draagt u, hij leidt u, hij voedt u, hij ondersteunt u, hij vertroost u. Er gebeuren dingen in uw leven die anders niet gebeurd waren, omdat hij voor u zorgt. Hij is immers uw goede herder en hij verdedigt u als de hemelse koning en hij verlicht uw verstand als die heerlijke profeet. Het is zo heerlijk om onder zijn priesterschap te mogen zijn, vrijgemaakt te zijn van de schuld en dagelijks vernieuwd te worden naar zijn beeld. Het is het heerlijkste wat u kan gebeuren. Het lijf brengt u in het eeuwige, zalig leven. Getrokken als een brandhout uit het vuur. Er staat eigenlijk uitrukken, zegt de tekst. Zoals de Heere David gered had van de leeuw en van de beer. Uitrukken staat hetzelfde woord daar bij David, dat de Heer hem bevrijd had. Of Psalm 39, verlos mij van al mijn overtredingen. Dat woord verlossen is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Uitrukken, lostrekken, vrijgesproken van oordeel en schuld. Een mens die wist, naar recht moet ik verloren gaan. En toch te ervaren dat God overkomt en trekt uit modderig slijk. Verlost van de brandingen van de hel. Vrij spreekt van schuld en straf. En plaatst op de rotsgrond Christus. En dat de Heere bezig is zulke mensen in het leven te schaven en te slijpen. Klaar te maken. Om straks eeuwig bij hem te zijn. En daar mag u dan zien op hem die voor u ingetreden heeft. Die voor u gebeden heeft. Die op u gezien heeft heel uw leven lang. Die voor u gebeden heeft. Die uw straf gedragen heeft. Dan mag u hem zien en aanbidden. Die u dan als een vuurbrand uit het vuur gerukt heeft. En dan mag u het belijden. Ik verdiende eeuwig weggeworpen te worden. Maar u hebt mij lief gehad. Wat een wonder. Enkel genade. Enkel genade. Maar nog één gedachte. Eigenlijk zijn wij allemaal hier als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Dat zegt de Heer ook tegen heel het volk Israël. In Amos 4, vers 11. U waart als een vuurbrand uit het brand gered. Maar, zegt de Heer, u hebt u niet bekeerd tot mij. We zijn allen onder het evangelie. En eigenlijk bestaat de gemeente uit twee soorten mensen. Brandhout dat op het vuur ligt, het brandt nog niet. Ze zijn onder het evangelie, het brandt nog niet. En er is brandhout dat al uit het vuur getrokken is en ingelijfd is in Christus Jezus. Waar hoort u bij? Waar hoor jij bij? Amen. Zullen wij zingen 143, de versen 2 en 11. Laten wij bidden en danken. We hebben weer gezien, Heere, uw liefde. We hebben gezien dat u rechtvaardig bent in uw oordelen. We hebben ook gezien dat wij verdienen verbrand te worden, omdat wij tegen u gezondigd hebben. En we hebben gezien hoe u uw zoon hebt gegeven, dat hij op het vuur gelegd werd en dat hij verteerd werd. En dat er daarom vrijspraak mogelijk is voor ons. En u bent gewillig die vrijspraak te bewerken, want u nodigt ons. En wie tot u komt, zult u geenszins uitwerpen. Zo danken wij u voor dat heerlijke aanbod en die rijke uitnodiging. En Heere, wij bidden u, geef dat we daarnaar luisteren. We belijden u dat het zo moeilijk voor ons is om te luisteren. We hebben zo gauw onze eigen mening. En we doen zo graag wat we fijn vinden, zonder te luisteren. Heere, leer ons luisteren naar uw stem. En wilt u ons verbreken? Heere, gaat u met ons. Ook deze dag verder. De zondagsschool verbindt uw zegen erover. En vanavond als we samen mogen komen en dan verder willen gaan met Romeinen hoofdstuk 10. En ook weer over voorbereiding voor het avondmaal willen nadenken. Gaat u met ons, Heere. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 32, het eerste vers.
Amen.
genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.